Goedenavond. Goed om u allemaal weer te zien. Vorig jaar had ik maar heel weinig mp3's over het boek Daniël bij mij, want we doen het in een 4 avonden, maar het is 12 hoofdstukken, dus je kunt het ook in 12 avonden doen. En dat heb ik ooit een keer gedaan, ik heb geen flauw idee waar dat was en wanneer. Maar vorige keer was er veel vraag naar, ik heb er nu 10 meegenomen. En daar staan 12 lezingen op over Daniël. En dan hoor je hetzelfde, maar dan veel uitvoeriger. De uitgever vond dat een heleboel van die boeken maar het magazijn uit moesten. Dus ik kan uw boeken ook nog veel goedkoper aanbieden vanavond. Vooral voor de Hollanders onder u, leuk om te horen. Maar hebt u dus geaarzeld vorige avonden, omdat u tegen de prijs aanhikte? Vanaf vandaag is dat over. U kunt het allemaal nu betalen. Tenminste. Laten we samen deze avond openen met gebed. Trouwe God, u bent trouw. U bent de eerste en de laatste in de geschiedenis die voorafgaat aan haar. En uiteindelijk, als de geschiedenis ten einde komt, dan bent u er nog steeds. En door de eeuwen heen bent u trouw gebleven aan uzelf, want uzelf verloochenen kunt u niet. Maar ook trouw aan uw volk, Israël. Maar ook aan uw kerk, aan uw gemeente door de eeuwen heen. Wij danken u voor uw woord, dat is een van de blijken van uw trouw. We danken u dat uw woord zo actueel is, dat vanuit dat oude boek de dingen soms zo bijzonder van betekenis blijken voor onze tijd. Nou, daar willen we vanavond ook over nadenken. Open uw woord voor onze harten. Geef gij uw zegen over het spreken en over het luisteren. En geef dat het alles mag zijn tot de eer van uw naam. Amen. Vanavond Daniël 8 en 9. Ik heb daarboven geschreven, dacht ik, de 70 weken, maar dat is het allerlaatste stukje van hoofdstuk 9. En we kijken toch ook heel serieus naar de andere 2 hoofdstukken, naar het geheel daarvan. En ik heb voor de verandering maar eens de herziene Statenvertaling meegebracht, want dat maakt soms heel veel uit, vooral bij die profetie van de 70 weken. Ik lees u iets voor uit Daniël 8 en uit Daniël 9 ter inleiding. Zomaar een vers er midden uit. U weet, het huiswerk is altijd om het van tevoren, voordat u hier naartoe komt, grondig door te lezen. Zodat u al enigszins weet waar het over gaat. Want anders lijkt het me erg moeilijk als het nieuw is voor je, om dat dan allemaal zo in 1 avond mee te pakken. Vooral omdat het vrij vlug gaat, omdat we 2 lange hoofdstukken doen in 1 avond. Ik lees vers 14 van Daniël 8. Hij zei tegen mij, tot 2300 avonden en morgens. Dan zal het heiligdom in rechten hersteld worden. En in vers 25 lezen we over een zeer boosaardige vorst. Door zijn sluwheid zal hij het bedrog onder zijn hand doen slagen. Hij zal zich in zijn hart verheffen. In hun zorgeloze rust zal hij velen te gronde richten. Ja, tegen de vorst der vorsten zal hij opstaan, maar zonder mensenhand zal hij gebroken worden. Wat betreft het visioen van de avond en de morgen, wat gezegd is, dat is de waarheid. En u houdt het visioen geheim, want er komen nog vele dagen voor het gebeuren zal. En dan uit hoofdstuk 9, het laatste gedeelte, waar de engel Gabriël komt tot Daniël, die de zonde van het volk beleden heeft. En de engel zegt in vers 23 van Daniël 9, bij het begin van uw smeekbeden is er een woord uitgegaan en nu ben ik zelf gekomen om u dat te vertellen. Want u bent zeer gewenst. Begrijp dan dit woord en krijg inzicht in het visioen. 70 weken zijn er bepaald over uw volk en uw heilige stad, om de overtreding te beëindigen, de zonden te verzegelen, de ongerechtigheid te verzoenen, om een eeuwige gerechtigheid tot stand te brengen, om visioen en profeet te verzegelen en om de heiligheid van heiligheden te zalven. U moet weten en begrijpen, vanaf de tijd dat het woord uitgaat om te laten terugkeren en om Jeruzalem te herbouwen, tot op Messias de vorst, verstrijken er 7 weken en 62 weken. Plein en gracht zullen opnieuw gebouwd worden, maar wel in benauwde tijden. Na de 62 weken zal de Messias uitgeroeid worden, maar het zal niet voor hemzelf zijn. Een volk van een vorst dat die komen zal, zal de stad in het heiligdom te gronden richten. Het einde ervan zal zijn in de overstromende vloed. En tot het einde toe zal er oorlog zijn. Verwoesting waartoe vast besloten is. Hij zal voor velen het verbond versterken 1 week lang. Halverwege de week zal hij slachtoffer en graanoffer doen ophouden. Over de gruwelijke vleugel zal een verwoester zijn, zelfs tot aan de volleinding, die vastbesloten uitgegoten zal worden over de verwoeste. Tot zover lezen we uit Gods woord. Het zijn wel 2 heel verschillende hoofdstukken, eerlijk gezegd. Ook op een heel verschillend tijdstip. Het visioen van Daniël 8 dateert uit de laatste fase van het Babylonische Rijk. En u weet, dat is opgevolgd door het Medo-Persische Rijk. En hoofdstuk 9, dat visioen ontvangt Daniël aan het begin van dat Medo-Persische Rijk. Het is boeiend, in de NBG-vertaling staat boven hoofdstuk 8 het gezicht van de ram en de bok. En dat is inderdaad zoals wij dat hoofdstuk zouden lezen. Maar als u het hele hoofdstuk aandachtig doorleest, dan ziet u dat de Heilige Geest voor dit visioen een andere naam heeft. En die naam vindt u in vers 26. Wat betreft het visioen van de avond en de morgen, zeg maar het meervoud van de avonden en de morgen. En dat zijn die in vers 14 genoemd worden. 2300 avonden en morgens. Nou, ik ga nog even niet verklappen wat dat allemaal is. Maar ik geef daarmee wel meteen aan waar het in dit hoofdstuk om draait. Het draait om 2300 avonden en morgens. Oftewel 1150 etmalen. Hou dat even vast. Dat is de kern. Daar wordt een hele raamvertelling omheen verteld. En dat betreft de ondergang van het Medo-Persische Rijk. U weet hoe het Babylonische Rijk aan zijn eind gekomen is. Dat hebben we de vorige maal gezien in hoofdstuk 6. Hoe Belsazar aan zijn einde is gekomen, dat was doordat de Perzen in diezelfde nacht de stad Babylon hebben ingenomen. En een vreselijke slachting hebben aangericht waarbij ook de koning omkwam. Hier zijn we weer een heel stuk verder. Hier gaat het om het eind van het Medisch-Persische Rijk. En wij weten uit de geschiedenis hoe dat gebeurd is. In het jaar 334 voor Christus ging het om een nog betrekkelijk jonge man die de bijnaam zou krijgen Alexander de Grote. Hij stamde uit het Macedonische koningshuis, maar hij had intussen Griekenland ook al in beslag genomen. En hij hoorde hoe de Griekse kolonisten in Klein-Azië door de Perzen werden lastiggevallen, om niet te zeggen verdrukt. En hij wilde ze te hulp komen. En dan gebeurt er iets wat hij niet verwacht had, wat niemand verwacht had, maar wat duidelijk in de plannen van God lag opgesloten. Alexander met zijn legeraanvoerders heeft niet alleen die kolonisten bevrijd, maar de Perzen heeft hij als een Perzisch tapijt opgerold. Veel gemakkelijker dan hij dacht, kon hij zomaar heel Klein-Azië in beslag nemen. Vooral door een paar zeer beroemde en voor hem zeer goed afgelopen veldslagen. En toen ging hij maar gewoon door. Toen heeft hij en passant het hele Midden-Oosten veroverd. De Joodse overlevering vertelt ons ook hoe hij aankwam voor de muren van de stad Jeruzalem, dat tot het Perzische Rijk had behoord. en nu de poorten moest openen voor deze Grieks-Macedonische koning. Alexander is nog veel verder doorgegaan tot het kernland van Perzië, wat we vandaag Iran noemen, en nog verder in wat tegenwoordig Afghanistan heet. Tot India, tot in het tegenwoordige India aan toe. En dan komt hij door een onnozele ingewandsziekte op jonge leeftijd aan zijn einde. Het gevolg is, ik heb dat al eens eerder heel kort verteld, het gevolg is dat er oorlog uitbreekt tussen zijn legeraanvoerders, die duurde 12 jaar. En aan het einde daarvan hebben ze dat hele vroegere rijk in 4 grote stukken verdeeld. Thracië, Griekenland, Syrië en Egypte. En vooral die laatste twee zijn erg belangrijk, want die liggen ten noorden en ten zuiden van het land Palestina. En we zullen dan ook in hoofdstuk 11 van dit boek zien dat zij daar een heel belangrijke rol spelen. Ze worden daar steeds genoemd de koning van het noorden. Dat was die Griekse dynastie die de macht in Syrië verwierf. En de koning van het zuiden. Dat was die Griekse dynastie die de macht in Egypte verwierf. En dat gaat door tot op de allerlaatste koningin van die Griekse dynastie die u allemaal kent. Al was het alleen al uit Asterix en Obelix. En dat is Cleopatra. En dat is om maar even terzijde. Dus deze 4 delen van het Rijk spelen een grote rol. Dat moet u even weten. Maar nu gaan we naar dat visioen terug. En direct kom ik daar wel op terug. In dat visioen ziet Daniël een ram. En die ram staat daar heel vervaarlijk en zelfbewust. En die ram, dat blijkt later uit vers 20, met die 2 horens, dat is het Medisch-Persische Rijk. Er zijn altijd die 2 in, de Meden en de Perzen hebben samengewerkt in dat rijk. Vandaar die 2 horens, dat wordt hier zo uitdrukkelijk gezegd. En die ram staat daar alsof hem niks kan gebeuren. En dan staat er dat in vers 5, dat daar vanuit het westen een geitenbok aankomt. Met een enorme snelheid. Ze staat zonder de aarde te raken. En die bok had tussen zijn ogen een opvallende hoorn. De naam Alexander de Grote komt nergens in de Bijbel voor, maar daar hebben we hem. Een opvallende hoorn op deze geitenbok. En hij komt naar die ram toe en hij stoot die ram, zodat de beide horens van die ram afbreken. De ram heeft geen kracht om hem tegen te houden. En dan staat er in vers 8, die geitenbok maakte zich uitermate groot, maar toen hij machtig geworden was, brak de grote hoorn af. Het heeft maar heel kort geduurd, zoals ik al zei, Alexander de Grote stierf heel jong. En dan staat er, en in plaats daarvan kwamen er 4 opvallende horens, overeenkomstig de 4 windstreken van de hemel. Nou, die 4 delen van dat aloude rijk, die nu allemaal hun eigen weg ging, en af en toe ook oorlog met elkaar voeren, die heb ik net opgesomd. Maar dat is heel belangrijk, want 1 daarvan komt hier nu vooral in de picture. En we weten nog steeds niet waar de Heilige Geest naartoe wil. Is dit nou maar een gewone geschiedenisles? Wat wil de Heilige Geest ons duidelijk maken? Want we hebben gehoord over die 2300 avonden en morgens. Nou, 1 van die 4 rijken is dat Syrische Rijk. Dat was eigenlijk ook wel het machtigste en het grootste, veel groter dan het tegenwoordige Syrië. En daar was ook zo'n Griekse dynastie aan de macht gekomen, die afstamde van 1 van die legeraanvoerders van Alexander. En die jongens heten allemaal Seleucus of Antiochus. Er waren verschillende steden in het oude Oosten die Antiochië heten. Dat weet u, komt ook het Nieuwe Testament voor. En die zijn allemaal genoemd naar deze koningen met de naam Antiochus. En dan lezen we dat uit 1 daarvan, vers 9, een kleine hoorn tevoorschijn kwam. Later, vanaf vers 20, wordt het allemaal uitgelegd, maar ik geef u de uitleg er meteen bij. Even een kleinigheidje, in hoofdstuk 7 kwam ook een kleine hoorn voor. En er zijn uitleggers die gooien al die kleine horens op 1 hoop, maar dat is niet goed. Want die kleine hoorn kwam uit het 4e dier, dat is het Romeinse Rijk. En die kleine hoorn is er ook nog steeds niet geweest. Dat is dezelfde die in het boek Openbaring het beest wordt genoemd. Die hoort bij het 4e rijk. Maar deze hoort bij het 3e rijk, dat weliswaar in 4 stukken uiteengevallen is, maar de Romeinen zijn hier nog niet in beeld. Het is een Syrische koning. En de koning waar het hier om gaat heette Antiochus de Vierde. En ze hadden allemaal een bijnaam, want als je alle jongens natuurlijk dezelfde namen geeft, dan moet je ze een beetje onderscheiden van elkaar. Dus deze had de mooie naam Epiphanes. Dat betekent zoveel als de stralende of de doorluchtige. Hij was in Egypte op bezoek geweest en daar gingen de dingen niet zoals hij wilde. Hij keerde terug naar huis in een woedende stemming. En ja, naar huis gaan, dat betekent altijd door Palestina komen. Als je van noord naar zuid ging, kwam je altijd door Palestina. En Palestina hoorde op dat moment tot het Syrische Rijk. De koning van Syrië, Antiochus de Vierde, was dus ook de koning van de Joden die daar toen woonden. Want de Joden zijn nooit vrij geweest sinds dat ze terugkeerden uit de Babylonische ballingschap. Ze stonden of onder de Babyloniërs, of ze stonden onder de Meden en de Perzen, of ze stonden onder de Grieken, of ze stonden onder deze Seleuciden, zoals we die dynastie in Syrië noemen. En later kwamen de Romeinen en die waren toen weer de nieuwe overheersers, zoals dat ook nog in het Nieuwe Testament was. Vrij zijn ze nooit meer geweest, tot 1948. Maar in deze tijd niet. Dus Antiochus is ook koning in Palestina, zal ik het nou maar noemen. En in zijn woede besluit hij, dat heb je wel eens een keer, hè? Iemand heeft van zijn baas een reprimande gekregen en die heeft hem stevig uitgescholden en die man is woedend en die komt thuis en hij reageert dat af op zijn arme vrouw. Kent u dat? Die dingen gebeuren. En zo is het hier ook. Hij is woedend over die Egyptenaren, maar hij reageert het af op de God van Israël. En dan gebeurt er iets wat zo erg is dat de Joden daar nog elk jaar aan terugdenken. Tijdens het zogenaamde Chanukka-feest. Wat er gebeurt is, in 167 voor Christus ontwijdt Antiochus die tempel. Doordat hij varkens, onreine dieren, slacht op dat altaar. Doordat hij een beeld van Zeus, de hoofdgod van de Grieken, in de tempel laat oprichten. Nou, daardoor is de tempel eigenlijk onbruikbaar. Gewijd aan de afgoden, varkens worden er geslacht. En voor de Joden breekt een heel verdrietige tijd aan, voor de godvruchtige Joden. Want om u het verhaal even heel kort te vertellen, u weet, na een paar jaar ontstaat er een opstand. Er is een priester met 5 zonen en die neemt het initiatief tot die opstand. En Matathias en die 5 zonen, daarvan was de belangrijkste Judas. En die had de bijnaam de Hamer. Judas, Maccabeus. Voetballiefhebbers onder u weten van Maccabi, Haifa en zo. Daar komt die naam nog steeds in voor. Maccabi betekent namelijk hamer. Dus hij was Judas de Hamer. En het wonder gebeurt. Dat kleine landje neemt het op tegen dat grote Syrische Rijk. En ze weten het voor elkaar te krijgen, die tempel weer opnieuw te zuiveren, afgoden eruit en die opnieuw in te wijden in 164 voor Christus. En dat feest van de herinwijding van de tempel, dat is dat Chanukka-feest. Dat komt in Johannes 10 zelfs voor. In verschillende vertalingen wordt het verschillend genoemd, maar het is het feest van de vernieuwing van de tempel. En dat wordt door de Joden. Merkwaardig dat de Joden niet vieren de stichting van de tempel, maar wel de herinrichting, de herinwijding van de tempel. Zo erg was het dat zij daar, let op nu, 1150 dagen geen offers konden brengen. Israël bestond, het is sinds het jaar 70 natuurlijk sowieso al moeilijk, want nu kunnen ze ook geen offers brengen. Maar Israël was zich in het land heel goed ervan bewust dat ze leefden uit genade. En dat ze alleen maar konden bestaan bij de gratie van het offer. Elke morgen en elke avond werd er een brandoffer gebracht. En de Heer had gezegd, als hij de lieflijke geur van dat brandoffer zou ruiken, dan zou hij dat volk in genade aanzien en bij hem kunnen wonen. Voor de godvruchtige Joden was het dus verschrikkelijk dat God 2300 brandoffers tekort kwam. En ik ga nog een stukje verder. Want in dit hoofdstuk gaat het er niet om dat deze vrome Joden dat zo erg vonden. maar dat God dat zo erg vond. Daarom is dit niet het gezicht van de ram en de bok, dit is het gezicht van de 2300 avonden en morgens. Dit hele verhaal met een heleboel geschiedenis over de Meden en Perzen en over Alexander de Grote en over de oorlogen tussen de opvolgers en alles, draait allemaal om dit ene waar het hele verhaal naartoe gaat. Die afschuwelijke daad van Antiochus de Vierde, die de tempel ontwijdt, maar deze tempel wordt weer opnieuw in bezit genomen en geheiligd. Maar God is precies 2300 brandoffers tekort gekomen. En God vindt het erg. Brandoffer is een type van de Heer Jezus, die als het ware brandoffer zich volkomen tot een welgevallen, tot een lieflijke geur aan God heeft opgeofferd. Maar het is ook, om een praktische toepassing naar onszelf te maken, ook een type van wat ons leven zou moeten zijn. Wij moeten, zegt Romeinen 12 vers 1, onszelf aan God opofferen als een goden welgevallig offer. En in Efeze 5 vind je datzelfde, zoals de Heer Jezus het ware brandoffer is geworden, zo moeten wij ook onze levens toewijden. Dus in de taal van vandaag overgebracht, is de boodschap van dit hoofdstuk: wat komt God tekort aan onze toewijding? 2300 brandoffers worden er niet gebracht. Hoeveel komen er aan ons tekort als het gaat om onze toewijding aan de Heere God? Dit draait allemaal om de tempel. Dat is boeiend. Ik weet nog, als jonge man interesseerde ik mij vreselijk voor die geschiedenis. Ik heb dat allemaal uitgezocht. Ik ken de jaartallen gedeeltelijk nog uit mijn hoofd. Van die Babylonische, Medische, Perzen. Het was allemaal even interessant. Ja, een ander heeft weer een andere hobby. Maar ik vond het vreselijk boeiend om me daarmee bezig te houden. Maar je hebt een heel stuk geestelijke ontwikkeling nodig voordat je in zo'n hoofdstuk als Daniël 8 ziet. Maar in wezen draait het om heel wat anders. Dit is allemaal het raamwerk. We hebben dat nodig om te begrijpen wat de kern is. Namelijk de onderbreking van de offerdienst. Kijk, als de tempel wordt verwoest, dat is dan heel erg. Dan gaat het volk in ballingschap, dat is natuurlijk eigenlijk nog vreselijker. Maar als die tempel er staat en hij wordt zo ontwijd, dat is eigenlijk ook nooit, nou dat mag ik niet zeggen, in de dagen van koning Agas, sommige boze koningen van Juda, die hebben er natuurlijk ook verschrikkelijke dingen mee gedaan. Eigenlijk ook daar afgoden in gezet. Maar na de Babylonische ballingschap heeft Israël nooit met de afgoden gediend. Daar hoor je niets meer over. Maar het was deze boze koning die dat deed. En wat is nou het tweede belangrijke ding? En daar heb ik ze allebei gehad. Het ene is dus, God wordt beroofd van zijn brandoffers. Het tweede is dit. Namelijk dat deze verzen, dit hoofdstuk spreekt van de eindtijd. Het is een hoofdstuk met een dubbele bodem. Het gaat niet alleen over het toen. Vers 17 zegt, het visioen heeft betrekking op de tijd van het einde. Vers 19 aan het einde. Op de vastgestelde tijd zal het einde er zijn. En even eerder in dat vers. Het einde van deze periode van gramschap. Het gaat om een bepaalde tijd die in Daniël meermalen wordt omschreven als de tijd van het einde of de eindtijd. En in wezen is dat precies hetzelfde wat wij de eindtijd noemen. Namelijk de fase vlak voor de komst van de Messias en de vestiging van zijn rijk. Met andere woorden, er zit een diepere betekenis in deze Antiochus. En dan moet u bedenken, hij is de koning van Israël in die tijd geweest. Nu is er een hele discussie over de vraag, wie is nou precies de antichrist? En sommigen zeggen, dat zal dat Romeinse beest zijn, dus die kleine horen uit het vorige hoofdstuk. Maar er zijn ook andere uitleggers die zeggen, nee, het zal de geestelijke en politieke leider van Israël zijn in die eindtijd. Nou, in elk geval gaat het hier over deze koning Antiochus, die een heenwijzing is naar de geestelijke en politieke leider van Israël in de eindtijd. En of hij nou de antichrist zelf is, of nou verbonden daarmee, of dat het gaat om een antichristelijke macht die uit verschillende personen bestaat, dat maakt nou eigenlijk niet zoveel uit. En we komen in hoofdstuk 11 dezezelfde persoon weer voor. Een antichristelijke macht in de eindtijd. En nu kom ik ook direct op die 70 jaarweken die daarvoor een chronologisch raamwerk aanreiken. Dat zullen we direct zien. Maar dit is dus het andere belangrijk. Deze dingen hebben nog steeds betekenis. Deze dubbele bodem van Daniël 8 is nog steeds niet in vervulling gegaan. We lezen over deze koning ook allerlei dingen die helemaal niet kloppen met de geschiedenis. We lezen bijvoorbeeld dat er staat van hem dat hij zonder, in vers 25 aan het eind, zonder mensenhand zal hij gebroken worden. Nou, ik geloof dat Antiochus gewoon op zijn sterfbed is gestorven. Dit klopt helemaal niet bij hem. Maar het klopt wel voor deze antichristelijke macht in de eindtijd. In hoofdstuk 11 precies hetzelfde, dat komt dan later. Daar vinden we aan het einde ook dat hij beschreven wordt op een wijze die helemaal niet meer klopt met de geschiedenis. Maar dat komt, de beschrijving van Antiochus gaat dan over naar deze eindtijdelijke figuur die ook koning of in ieder geval de leider zal zijn van Israël, hoe dat ook heet, of het nou president heet of wat ook, doet er niet toe. Het hoeft zelfs niet eens een Jood te zijn, zoals Antiochus ook geen Jood, maar een Griek was. Er zijn allerlei uitleggingen voor en dat zien we dan vanzelf wel hoe dat precies gaat. Als je de kern maar vat, er is een macht in de eindtijd. Als de Joden daar weer hun eredienst zo goed en zo kwaad als het gaat hersteld hebben, die vlak voor het einde zal deze koning een einde maken aan alle ware dienst van God op aarde. En dan zijn we aangekomen in de tijd van de grote verdrukking. En dat voert ons tot hoofdstuk 9. Daniël 9 is heel bekend vanwege die profetie van de 70 jaarweken. Maar het is zo vaak met bekende en populaire bijbelgedeelten. Die halen we makkelijk uit hun verband en dan gaan ze hun eigen leven leiden. Dat gebeurt met 1 Korinthe 13 over de liefde. Daar worden dan huwelijkspreken over gehouden, terwijl het daar helemaal niet over gaat. Dat gebeurt met de wapenrusting in Efeze 6. En je kunt een heleboel andere dingen noemen. Losmaken uit de context, gaat een eigen leven leiden. En zo is met die 70 jaarweken ook. Daar zijn enorm veel boeken en artikelen over verschenen. Ik heb daar zelf ook een kleine bijdrage aan geleverd aan die massaliteratuur. En dat zal nooit ophouden en ik hoop dat er nog heel wat anderen zullen komen die dat ook doen. Want het is wel eens genoemd het ABC van de profetie. Maar nogmaals, in wat voor kader staat dat? Ik heb wel eens eerder gezegd, je wordt niet zomaar profeet. God kiest niet iemand uit en zegt, nou laten we die eens profeet maken. En dan fluistert hij hem allerlei mysteries in de oren die hij dan mag doorgeven. Ongeveer zoals een mp3'tje dat doet. Of een dictafoon. Passief, machinaal. Nee, de profeet is een man Gods. Daarom nogmaals, Daniël 1, weet u het nog? Waar Daniël op de proef gesteld wordt, waar hij gevormd wordt tot wat hij verderop in dit boek is. Een man Gods. En het grootste deel van Daniël 9 is dan ook gewijd aan dit geweldige feit dat deze man voorbeden doet voor zijn volk. De aanleiding is dat hij keek op zijn horloge en hij zag, hé, de 70 jaar zijn zowat voorbij. Dat had hij gelezen in het boek Jeremia. Het is heel bijzonder dat hier in het Oude Testament al gesproken wordt over een ander oud-testamentisch boek, eigenlijk tussen de regels door als Heilige Schrift. In 2 Kronieken 36 wordt naar diezelfde passages in Jeremia verwezen. Want Jeremia en in hoofdstuk 25, twee keer, en nog eens een keer in hoofdstuk 29, drie keer zegt die periode van de ballingschap zal 70 jaar duren. Dat is een hele duidelijke profetie. 70 jaar. En Daniël keek het eens na op de kalender en hij zei, hey, die 70 jaar zijn bijna voorbij. Nou, wat doe je nou in zo'n geval? Dan zou je natuurlijk kunnen zeggen, Heere God, dat hebt u zelf beloofd, u moet het doen. Wat je belooft, dat moet je doen, dat zeggen kinderen ook tegen hun ouders. U hebt beloofd dat u het volk zal terugbrengen, dus waar blijft u nu? Maar dat doet hij niet. Want God kan wel voorzegd hebben dat Israël zou terugkeren naar zijn eigen land. Maar Daniël, daarvoor is hij een man Gods, weet heel goed dat dat niet zomaar gaat. Dat is de grote fout die heel wat Israël-fans... Ik weet niet of je die hier ook veel hebt, maar in Nederland, daar ben ik blij dat ik ze niet allemaal te eten hoef te geven, want het zijn er veel te veel. Die slaan door. Die vergeten het liefst dat Pas als Israël zich bekeerd zal hebben, God hun belofte zal vervullen. En ze denken dat Israël nu al die beloften kan claimen. Ze mogen het hele land hebben, want daar hebben ze recht op. Recht op? Is dat een Bijbelse uitdrukking? Zelfs wat God beloofd heeft, is alles uit genade. En de beloften van God zijn onberouwelijk, dat is waar. Maar ze worden in de Bijbel altijd gekoppeld aan verootmoediging, bekering, berouw. En dat is bij het gros van de Israëli's nog nauwelijks te zien. God gaat het allemaal geven. En alles wat er gebeurd is in de laatste 50 jaar met Israël of nog langer, dat is zeker onder Gods toelating en bestiering gebeurd. Maar dat is geen brevet om dan maar hun gang te gaan. Eerst zal er bekering moeten komen. En ten diepste zal de grote bekering pas plaatsvinden als de Heer Jezus terugkomt. Daniël is er zich van bewust. God heeft het wel beloofd, maar de belofte is altijd, wordt altijd vervuld aan mensen die zich verootmoedigen voor God. Zich klein maken voor hem en zich bewust maken dat zij vanwege al hun zonden alle rechten en alle beloften verspeeld hebben. En dat ze alleen maar uit genade kunnen leven. Dus in plaats van te claimen bij God, begint hij de zonden van Israël te beleiden. En hij maakt zich één met het volk, dat is ook heel mooi. Daniël was nou bepaald niet iemand die zelf deel had aan alle goddeloosheden van Israël. Net zo min als Ezechiël en er zullen vast nog een heleboel andere getrouwe Israëlieten zijn geweest. Maar hij distantieert zich niet van het volk, het gaat hem om het hele volk van God. En daarom spreekt hij in de wijtaal. Na de aanhef in vers 4 komt hij met zijn eerste belijdenis. Wij hebben gezondigd in vers 5 en 6. En in het derde stukje van zijn gebed, vers 7 en 8, spreekt hij over de gerechtigheid van God. Niet alleen maar gerechtig omdat God zijn belofte houdt, maar ook gerechtigheid in het oordeel. En hij zegt wat hemzelf en het volk betrof, bij hen was, zoals de oude Statenvertaling het zegt, de schaamte des aangezichts. Hier staat het ook, bij ons de schaamte op het gezicht, in de herziene Statenvertaling, in vers 7. En dan het vierde stukje, vers 9 tot 11a, is een tweede belijdenis, een opsomming van de zonden die het volk had gepleegd. Niet alleen maar heel algemeen, Heer, wilt u ons vergeven? Maar een concrete belijdenis, wie zijn zonden beleidt. En niet alleen maar vaag om vergeving vraagt. Wie zijn zonde beleid en laat, die zal barmhartigheid geschieden, zegt Spreuken 28. En hij somt op wat Israël gedaan heeft. En in het vijfde stukje is hij er zich van bewust in vers 11b tot vers 14 dat er een vloek over Israël is uitgesproken. En dat die vloek moet worden verbroken. En dat doet hij eigenlijk, plaatsvervangend. Door de schuldbelijdenis wordt die vloek verbroken. Dat is de enige manier. God heeft een vloek over het volk uitgesproken en dat is de oorzaak als straf voor de goddeloosheid dat al die vreselijke dingen over hen zijn gekomen. En zo goed als al het oordeel komt door via het poortje van de zonde, zo komt alle herstel en vernieuwing via het poortje van de zondebelijdenis. En zo wordt de vloek gebroken. In het zesde stukje in vers 15 beleidt hij voor de derde maal de zonde van het volk. En tenslotte in het zevende is een gebed uit zeven delen. In het zevende bidt hij om het herstel over Israël in vers 16 tot 19. Herstel van Israël en heel speciaal ook het herstel van Jeruzalem, uw heilige berg, zoals hij dat in vers 16 zegt. Neig uw oor, mijn God, en hoor. Wij pleiten niet op grond van onze gerechtigheden, want wat dat betreft had hij niets te bieden. Maar hij zegt aan het eind van vers 18, maar op grond van uw grote barmhartigheid. Heere, luister, Heere, vergeef. Heere, sla er acht op en doe het, wacht niet langer, omwille van uzelf, mijn God. Omwille van uzelf, mooi is dat. omwille van wat u zelf in uw eigen wezen bent. Over uw stad en over uw volk is immers uw naam uitgeroepen. Hoe u het ook wendt of keert, zegt hij als het ware tegen de Heere God, het is toch uw volk. Erbarm u over dat volk dat uw eigendom is. Terwijl ik nog sprak, dat staat in hoofdstuk 10 ook zo mooi. Ergens staat, ik meen in Jesaja, eer zij roepen zal ik antwoorden. Dat gebeurt niet altijd. Soms moet je heel lang bidden voordat je antwoord krijgt. En soms krijg je het antwoord voordat je amen gezegd hebt. Terwijl ik nog sprak en belijdenis deed van mijn zonden en van de zonden van mijn volk Israël enzovoort enzovoort, kwam de man Gabriël, die ik in het begin in het visioen gezien had. Een van de voornaamste engelen van God. De traditie noemt hem een aartsengel, maar de Bijbel gebruikt de term aartsengel eigenlijk alleen voor Michael. Maar in de Deuterocanonieke boeken, daar vind je ook de andere, daar vind je ze alle zeven aangeduid. Raphaël en Uriel en hoe ze allemaal mogen heten. En daar kom je uit op zeven aartsengelen. Misschien dat het boek Openbaring daar ook op zin speelt. Niet alles wat in de Bijbel staat hoeft fout te zijn natuurlijk. Er kunnen ook best dingen in de traditie, in de Joodse traditie bewaard zijn gebleven, ook buiten het geopenbaarde woord van God om. Hoe dan ook, Gabriël komt. En hij komt ten tijde van het avondoffer. Daar heeft de Heere God een bijzondere voorkeur voor. Dat is 3:00 middags. In het Nieuwe Testament heet dat het 9e uur. Nou, u zou eens moeten kijken. Dat was bij Elia zo op de Karmel. Het vuur uit de hemel dat daalde neer ten tijde van het avondoffer. Ten tijde van het avondoffer kreeg Ezra zijn antwoord van de Heere God. Hier is dat bij Daniël. En het 9e uur was het uur dat de Heer Jezus kon zeggen, het is volbracht. En stierf. 9e uur was het moment dat Petrus en Johannes naar de tempel gingen en de verlamden oprichtten. Het 9e uur was het tijdstip waarop Cornelius een visioen van een engel kreeg met het opdracht om Petrus te roepen. Dit was het uur van het gebed, zegt Handelingen 3. En heel veel mensen die namen deze gebedstijd in acht. En ook Daniël was op dit tijdstip aan het bidden. En op dit tijdstip krijgt hij antwoord, zelfs voordat zijn gebed ten einde is. Gabriël zegt heel uitdrukkelijk, jij bent zoals hier staat een zeer gewenste man. Ik hou ervan dat ze dat zo letterlijk laten staan. Je kunt ervan maken, gij zeer beminde man, en daar komt het ook wel op neer. Maar het verlangen van God ging naar deze man uit vanwege zijn trouw. God vertelt dit soort dingen niet zomaar aan iedereen. Wij hebben het voorrecht dat we nu in onze Bijbel mogen lezen. Maar eigenlijk zouden we zo geestelijk moeten zijn als Daniël dat was, om deze dingen werkelijk met ons hart te kunnen opnemen. Nu ben ik gekomen om het u te vertellen. Begrijp dan dit woord en krijg inzicht in het visioen. 70 weken. Letterlijk staat er gewoon 70 zevens. Het is hetzelfde woord dat ook gebruikt wordt voor de lengte van een tijd tussen twee feesttijden. Dat is dus gewoon een jaar. Tussen twee keer Pesach, dat is één jaar. Het zijn zevens van jaren. Het zijn 70 jaarweken, dat is 490 jaar. Wij weten dat zeker doordat in het boek Openbaring verteld wordt dat die laatste halve week, dat is 3,5 jaar, 42 maanden omvat. Dat is 3,5 keer 12 maanden. En ook nog eens 1260 dagen. Dat is 3,5 maal 360 dagen. Als die laatste halve week 3,5 jaar duurt, dan is dat een bevestiging van de gedachte dat al deze weken jaarweken zijn, zoals we dat noemen. Het gaat hier over een periode van 490 jaar. Daniëls verlangen was om te weten, hoe gaat het nu verder? Gaat de profetie van die 70 jaren in vervulling, waar Jeremia het over gehad had? Maar God in zijn genade laat hem een veel wijder perspectief zien. God zegt als het ware, de hele geschiedenis van Israël vanaf dit moment omvat een periode van 490 jaar. Nou, nu is dus de vraag, wanneer beginnen die 490 jaar en wanneer eindigen ze? Nou, wanneer ze eindigen is niet zo moeilijk. Want die 70 weken zijn bepaald, zegt vers 24, om de overtreding te beëindigen, de zonde te verzegelen. Dus eindelijk wordt het volk in genade aangenomen. In het Messiaanse Rijk wordt gezegd in Jesaja 45 dat uw volk geheel uit de rechtvaardigen zal bestaan. Eindelijk een toegewijd volk waarvan de zonden verzoend zijn, eeuwige gerechtigheid tot stand gebracht. Visioen en profeet zijn verzegeld, dat wil zeggen tot volle vervulling gebracht. En een heiligheid van de heiligheden, dat betekent eigenlijk gewoon het heilige der heiligen. Dat is de nieuw op te richten tempel in het Messiaanse Rijk, die zal worden opgericht en gezalfd. Met andere woorden, vers 24 zegt, die 490 jaren, die eindigen bij het grote herstel van Israël. Dat is bij de komst van de Messias. Want dan zal die massale bekering onder Israël plaatsvinden. Dan zullen ze de hoge priester als het ware zien terugkeren uit het heiligdom. En zullen ze weten, onze zonden is verzoend door zijn bloed. En dan zullen zij het vrederijk mogen binnengaan. Een volk van rechtvaardigen. De goddelozen uit hen uitgeroeid door het oordeel. Maar als een volk van rechtvaardigen gaan ze dat vrederijk binnen. Nou, ik zie al hier en daar een rimpel. Want zegt u, die 490 jaar zijn toch al lang en breed voorbij. Daar hebt u gelijk aan. Wacht nog eventjes. Wanneer zijn die 490 jaar begonnen? Nou, dat staat hier ook. Vanaf de vers 25. Vanaf de tijd dat het woord uitgaat om te laten terugkeren en om Jeruzalem te herbouwen. Dat is gebeurd onder koning Kores de Pers. Dat was dus inderdaad rond die periode dat die 70 jaren voorbij waren. Dit zou dus heel spoedig in vervulling gaan. Kores gaf niet alleen maar opdracht om de stad te herbouwen, maar in het boek Ezra kun je ook opmaken dat ook al bij hem, en dat is ook wel logisch, hoe kun je nou, pardon, de tempel bedoel ik. Hij gaf opdracht de tempel te herbouwen, maar hoe kun je nou een tempel herbouwen als daarmee ook niet de stad tegelijkertijd herbouwd wordt. Dus bij Kores begint dat al. Al moest Nehemia later daar opnieuw toestemming van krijgen voor een veel latere Perzische koning. Maar het begint al bij koning Kores, oftewel koning Cyrus, zoals die in de schoolboekjes heet. Nou, dat weten we ook, dat is 457 voor Christus. En nu zie ik de rimpels nog verdiepen. Tussen 457 voor Christus en de wederkomst van de Heer Jezus, daar zit al 2500 jaar tussen zowat. Wacht nog even, geduld. Wat staat hier? Deze periode van 70 jaar weken valt uiteen in drie delen. Ten eerste 7 jaar weken, dat is 49 jaar. Dan 434 jaar weken. En dan nog die laatste jarenweek, dat zijn dus ook weer 7 jaar. In het totaal kom je dan op die 490 jaar. Nou, die eerste 49 jaren, die waren voor de herbouw van de stad en de herinrichting van de Joodse samenleving. De stad zal herbouwd worden, staat hier. Plein en gracht opnieuw gebouwd worden, maar wel in benauwde tijden. Want ze bleven onder de overheersing van de Perzen en er was ook heel veel tegenstand. Weten we uit Ezra en Nehemia bij de heropbouw van de stad en van de tempel. Dan een lange periode van 62 jaarweken, dat is samen dus 69 jaarweken, dat is samen 483 jaar. Ik weet nog dat ik ooit stond bij de klaagmuur in Jeruzalem. Dit is al zeker 30 jaar geleden. Toen stond hij er al namelijk. Heel lang staat hij er al. En daar werd ik aangesproken door iemand, door een ultra-orthodoxe Jood. En die staan daar speciaal om argeloze christenen te grazen, te nemen, denk ik wel eens. Maar hij had aan mij een goeie, broeder, dat kan ik je wel vertellen. Maar een van de dingen die hij zei, weet u wel dat het woord Messias, zoals wij dat nu gebruiken, in het Oude Testament helemaal niet voorkomt. Het woord komt wel voor, maar dat betekent het gewoon gezalfde, maar niet de Messias met een hoofdletter. Toen zei ik, jawel hoor, niet eens, wel eens. Ik zei, zoek maar op, Daniel 9. Nou, hij klopte al die buigende en biddende Joden op de rug, totdat hij eentje gevonden had met een Bijbel in zijn hand. En hij zocht het op en hij zei, Oh ja, hier staat het, ja, ja, ja. Nee, maar dat betekent heel wat anders. Ik zeg, oh, wait a minute. Ik 7 plus 62 jaar weken, dat is 483 jaar. Nou, we vallen niet op in over een jaartje, maar als je nou eens begint te rekenen, bij 457 voor Christus, toen het woord uitging om de tempel te herbouwen en de stad te herbouwen. En je rekent daar 483 jaar bij. Dan moet u eens vertellen. Wie zou de persoon kunnen zijn die toen in Jeruzalem uitgeroeid werd? Toen werd het wel even stil. Er staat in het Hebreeuws een klein zinnetje achter. We een lo, en dat kun je wel op 6 manieren vertalen. En hoe je het ook vertaalt, het is altijd van toepassing op de Heer Jezus. Hier staat bijvoorbeeld, het zal niet voor hemzelf zijn. Nee, hij stierf voor een ander. Een andere vertaling, er zal niets tegen hem zijn. Dat wil zeggen, hij sterft onschuldig. Nou, zo kun je nog een tijdje doorgaan en het geeft precies aan wie en wat de Heer Jezus is. Hij sterft niet voor zichzelf, hij sterft voor anderen. Er zal niets tegen hem zijn, er zal ook geen aanklacht tegen hem bestaan. Zo sterft hij. En ik zei, ik zei tegen mijn Joodse vriend ook, weet u, in het jaar 6 van de gewone jaartelling, toen namen de Romeinen de Joden hun laatste stukje soevereiniteit af. Dat was het jus gladii, het zwaardrecht. Het recht om zelf de doodstraf uit te oefenen. Het laatste stukje autonomie van het Joodse volk. Ik zei, nou hierboven op het tempelplein, zei ik tegen mijn vriend. Daar haalden de Joden zich, trokken zich de baard uit. En gooiden as op hun hoofd. Flavius Josephus beschrijft dat. En ze zeiden, de scepter is van Juda geweken. En Silo is niet gekomen. Weet u wel uit Jesaja, uit Genesis 49. De scepter zal van Juda niet wijken totdat Silo komt. En nu was die geweken. Nu was het laatste stukje van hun rechtsmacht afgenomen. En de Messias was niet geboren, gekomen. En ik zeg tegen mijn vriend. Ze hadden geen weet van die jongen van 1 jaar of 10. Die op datzelfde moment opgroeide in Nazareth. De Bijbel is heel precies. Dit is een van de meest opmerkelijke profetieën over de Messias in het Oude Testament, omdat daar zo'n precieze datering bij gegeven wordt. Maar het gaat verder. Want dan zou u zeggen, bij het sterven van de Heer Jezus en zijn opstanding, dan komen de laatste 7 jaar, maar dat is niet zo. Dat is nu het hele antwoord op het geheim dat we daarnet al signaleerden. We zien hier namelijk dingen beschreven in vers 26 van na die 69 weken. Maar voor de 70ste week, als je de tekst goed leest, dan zie je dat de tekst zelf al veronderstelt dat er tussen de 69ste en de 70ste jaarweek een lange, lange gaping zou kunnen zijn. Want na die 62, maar dus met die eerste 7 erbij, 69 weken, wordt de Messias uitgeroeid en dan staat er een volk van een vorst. Ik geef het hier iets anders weer dan het hier staat. Je blijft aan het corrigeren, maar dat is ook een lastige passage. Ik lees het zo net als in de NBG-vertaling. Het volk van de vorst die komen zal. Sir Robert Anderson in de 19e eeuw publiceerde een boek, The Coming Prince. Dat is een uitdrukking die we hier vinden, waarin hij precieze berekeningen gaf dat op de dag, althans volgens zijn berekening, tot op de dag nauwkeurig, die 69 jaarweek in vervulling ging. De vorst die komen zal. Het volk van die vorst, dat is het volk van de Romeinen. Hoe weten we dat? Omdat er staat dat zij de stad en het heiligdom te gronden richten. Moet je je voorstellen hoe dat was voor Daniel. Wat een schrik. Daniel begreep uit dit alles dat God zijn volk ging herstellen. Ze zouden terugkeren uit de ballingschap. Ze zouden de stad weer opbouwen, hebben we gelezen in vers 25. Geweldig nieuws, hij moet blij zijn geweest. En dan wordt hier gezegd, na 69 weken, tijdje daarna, dan komt daar een volk van een vorst die komen zal. En dat volk zal de stad opnieuw verwoesten. Dan moet je wel tegen kunnen. Daarvoor was hij ook een godsman. Na 483 jaar zou de stad met de tempel opnieuw verwoest worden. En het einde van dat Romeinse Rijk, lees ik hier zo, want dat is dat volk, zal zijn in de overstromende vloed. En tot het einde toe, daar hebben we die uitdrukking weer, de eindtijd. Vlak voor de wederkomst van Christus. Zal er oorlog zijn verwoestingen waartoe vastbesloten zijn. En dan in een van de moeilijkste versen van het hele Oude Testament. De 70ste jaarweek. De laatste 7 jaar. Er wordt precies verteld hoe ze beginnen. Maar hoe ze eindigen, daar heb je de rest van de Bijbel van nodig. Ik zeg het maar, ze eindigen trouwens is niet waar. Ze eindigen zoals vers 24 al had aangegeven. Ze eindigen in feite met de komst van de Messias, het herstel van Israël, geestelijk herstel en de vestiging van het Messiaanse Rijk. En hoe beginnen ze? Hij, wie is die hij? Nou, als je terugleest, dan kun je maar op één conclusie komen. Dat is die vorst die komen zal. Dat is die coming prince. Dat is het beest, het Romeinse beest. Dat volk van die Romein heeft in het jaar 70 de stad al verwoest. Maar die vorst zelf, die moet nog steeds komen. Misschien is hij al lang geboren. Misschien heeft hij al een of andere functie in Europa. Maar hij moet nog komen. Hij moet zich nog openbaren. Europa, daar hebben we het ook al eerder over gehad, zal onder de druk, zowel van de economische crisis als misschien ook van militaire dreigingen, dat kan er nog bij komen, zal gedwongen worden zich aaneen te sluiten. En tenslotte zal, zoals dat ook in het Romeinse Rijk gebeurde in tijden van nood, zal de macht heel sterk centraal in één hand worden gelegd. Dat is de vorst die komen zal. En hij zal een verbond sluiten met Israël en dat lijkt heel mooi. Zoals nu ook al het Westen toch eigenlijk de enige bondgenoot is die Israël heeft. Hij zal voor velen, dat is voor de velen letterlijk, voor de massa van het Joodse volk, een vast verbond maken. Van 7 jaar. Een week lang staat hier. Maar wat voor figuur hij is, hij hoort dus ook bij die antichristelijke macht. Misschien is hij de antichrist in eigen persoon, dat hangt er vanaf. Hoe je alle teksten over de antichrist precies uitlegt, dat is voor ons niet belangrijk. Het gaat om één antichristelijke macht. Dat hoofd van Israël en dat hoofd van het herstelde Romeinse Rijk. Eén macht. Want wat doen ze? Halverwege die laatste jaarweek, 3,5 jaar voor het einde, voor de komst van de Messias en de vestiging van zijn Rijk, maakt hij een einde aan de Joodse eredienst en aan alle ware godsdienst. Dat boek Openbaring werkt dat uitvoerig uit. Dan toont hij zijn ware gezicht. Dat is het moment, zegt Openbaring 12, dat de duivel uit de hemel zal worden geworpen. En rechtstreeks deze antichristelijke macht zal inspireren. Die zullen nou werkelijk bezeten zijn van de duivel, beheerst door deze duivelse macht. Dat is de tijd van de grote verdrukking die dan voor alle ware gelovigen zal aanbreken. Zowel onder de Joden als onder de volken. De Heer Jezus zegt in Matteüs 24, waar hij spreekt over diezelfde grote verdrukking. Als die dagen niet verkort werden ter wille van de uitverkoren, dan zouden zelfs die voor de Bijbel gaan. Nou, dat is dan even mijn vrije vertaling. Zo vreselijk zal die periode zijn. Het is de ontplooiing van de grootste goddeloosheid. Als Christus zal terugkeren, zal het op dit vreselijke moment zijn. Maar dan zal hij komen om zijn volk uit te redden. En dan zal voor hen de grote verzoendag aanbreken. Waarop zij gezegend zullen worden, hersteld zullen worden. Het laatste vers zegt nog over de gruwelijke vleugel. Ja, daar zijn ook tig verklaringen. Want als je het allemaal precies wil weten, moet je dat dikke boek kopen. De toekomst van God, waar over deze profetie zeer uitvoerig wordt geschreven. En alleen al voor dat woord vleugel zijn zoveel verklaringen. Waar het op neerkomt is die gruwelijke afgod die dan weer in de tempel gezet zal worden. Net zoals Antiochus de Vierde dat deed in 167 voor Christus. Dat is die parallel van die gebeurtenis. Het zal weer gebeuren. De Heer Jezus heeft het gezegd. Matteüs 24. Als jullie dan de gruwel van de verwoesting zullen zien staan op de heilige plaats waarvan de profeet Daniël gesproken heeft. Dus dat was toen nog toekomstig en dat is het nog steeds. In het jaar 70 was er zo'n gruwel van verwoesting niet in de tempel. Die komt er in de eindtijd. En dan zal er verwoesting komen, een oordeel van God, over de goddelozen. Maar ook de goeden zullen met de kwade lijden door deze verschrikkelijke verdrukking. En dan zullen ze in de ruimte gesteld worden. Dan worden de goddelozen geoordeeld. In dat louterende vuur zullen zij omkomen. En de getrouwen in Israël zullen dat nieuwe Israël worden. Dat het vrederijk zal binnengaan. Om daar als het volk van God het middelpunt van de wereld te vormen. Dat wordt hier verder niet uitgewerkt. Ik zou bijna zeggen, dat is ook niet nodig, want daar hebben we Jesaja, Jeremia en Ezekiel en Hosea, Joël, Amos, wat je Jona, Micha, Abraham, al die anderen voor. Maar dit ontbrak ons nog. Dit chronologische kader, waardoor alle gebeurtenissen als een legpuzzel in elkaar passen. Daarom heeft men dit genoemd het ABC van de profetie. Dit zijn ernstige hoofdstukken. Ze waren zeer interessant voor mij toen ik een kleine jongen was en met de profetie begon te studeren. Maar later kijk je naar de andere kant. En dan ga je oog krijgen voor de geestelijke diepte dimensie. Want nogmaals, herstel voor Israël is er alleen bij berouw, verontmoediging, belijdenis. Maar dat is in uw en mijn leven niet anders. Herstel van verhoudingen tussen broeders kan er alleen komen door verontmoediging, door belijdenis, door berouw. Herstel in huwelijken, herstel in gemeenten, herstel waar dan ook, in verbroken relaties. Kom naar Gods belofte, maar ook naar Gods voorschrift. Als er bekering is, berouw, verontmoediging, belijdenis. Er is nog nooit een andere weg bij God geweest. Je moet eerst klein gemaakt worden van jezelf, om door God groot gemaakt te kunnen worden. En deze twee hoofdstukken laten daarvan iets zien, met name deze bijzondere profetie van de 70 jaarweken. Ik kan me voorstellen, als u daar nog nooit zoveel over gehoord had, dat dat best allemaal ingewikkeld is. U mag mij bombarderen met uw vragen en ik zal mijn best doen. Maar geneer u niet, schrijf uw vragen rustig op. En dan zal ik proberen daar direct na de pauze nader op in te gaan.